Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. Dit keer hoor je Kevin Bauer. Hij studeerde af aan de kunstacademie Aki Artes in Enschede en maakt beeldende combinaties van objecten die je denkt te herkennen, maar je vaak net even op het verkeerde been zetten. Kevins vraag is voor internationaal gevierd beeldenmaker Tirso Marta, die vaak grote sculpturen maakt door alledaagse gebruiksvoorwerpen zo samen te voegen dat er fascinerende composities en nieuwe betekenissen ontstaan. Hij combineert bijvoorbeeld stukken beton, buizen, wc-potten, emmers met tuinstoelen, met tapijt, neonbuizen, een hekwerk en ga zo maar door. Kevin, we zitten in jouw mooie atelier in Den Haag. Helemaal zelf ingedeeld met een bovenverdieping en twee kleine verblijfjes, helemaal jouw eigen domein.
Ja, dat klopt.
Wat maak je hier? Laten we daarmee beginnen.
Ik maak hier eigenlijk sculpturen en ik bereid hier installaties voor. En je zei al inderdaad dat de ruimtes verdeeld zijn. Ik heb namelijk een ruimte waar ik iets meer stof mag maken voor mezelf. En een ruimte waar ik warm, maar ook stofvrij kan werken.
Ja. En je maakt echt grote dingen ook, hè? Grote sculpturen.
Ja, ik heb een installatie gemaakt 2 jaar geleden. Dat was ongeveer 30 meter lang bij 15 meter breed of zo.
Ja.
Dus dat is groot, maar ik maak ook wel wat kleiner werk, wat kleinere panelen. 50 bij 70 centimeter.
Ja, dat zien we hier dan weer aan de wand hangen.
Ja.
Omschrijf er eens één.
Nou ja, waar ik naar kijk is een paneel wat eigenlijk is opgetild in 3 vlakken, waarin op elk vlak iets anders gebeurt. En die vlakken die zijn met elkaar verbonden door bijvoorbeeld een scharnier of in vorm of kleur. En ja, je ziet eigenlijk een combinatie van ook gebruiksvoorwerpen erin.
Uh-huh.
Of in ieder geval objecten die vragen om een handeling of een toepassing.
Ja, want daar 2 schijven, daar kun je aan draaien, lijkt het, hè?
Ja, precies.
Dat suggereren ze. Ja. Ik zie een soort touwtje hangen. Zwart-wit touwtje tussen 2 lussen. Ik zie inderdaad een scharnierend hoekje.
Ja.
Met een deurprofiel en wat scharniert.
Ja.
En dit is dan ongeveer de kleinste variatie
dit
van je werk.
Dit is ongeveer de kleinste variatie, ja klopt.
En
ja.
Als je sculpturen maakt, dan kom je bij Tirso Marta uit.
Ja, dat is inderdaad.
Waarom is hij zo goed?
Nou, ik vind Tirso een hele toegewijde en energieke kunstenaar. Zijn energie is ook aanstekelijk. Als je hem hoort praten over zijn werk en als je ook naar zijn werk kijkt, ja, bij mij gaat dan altijd gelijk kriebelen. Dan wil ik eigenlijk ook aan de slag. Ja, er zit een bepaalde vlotheid in en misschien ook wel een ogenschijnlijke nonchalance. Maar het is wel met heel veel concentratie in elkaar gezet. Ja, het zijn eigenlijk composities van readymades ook wel. Dus gevonden of uitgekozen voorwerpen, gebruiksvoorwerpen. Die ontdaan worden van hun functie en in zo'n compositie samenkomen tot iets nieuws.
Wat is je vraag aan Tirso?
Mijn vraag aan Tirso is, hoe belangrijk is het voor jou om gebruiksvoorwerpen toe te passen in je werk?
Ja, eigenlijk, bij mij heeft het heel erg veel te maken omdat ik kom uit Curaçao en op Curaçao is er heel veel armoede. En objecten, gebruiksvoorwerpen, die hebben een speciale rol in het dagelijks leven van de mensen. Dus het is zo dat iemand heeft niet per se een object als gevolg van een functie, omdat bijvoorbeeld je hebt een glas en je denkt van ja, iemand heeft die glas aangeschaft om water te kunnen drinken of koffie te kunnen drinken of wijn te kunnen drinken. Nee, zo'n persoon heeft zo'n glas aangeschaft omdat het verwijst naar zijn status in de gemeenschap. Dat hij geld heeft, dat hij dat kan aanschaffen. In mijn hele leven ben ik ermee geconfronteerd geweest met hoe mensen een soort van waarde hebben geplakt aan objecten op een manier waarvan het gewoon onvoorstelbaar is dat mensen zoveel waarde hechten aan dingen die eigenlijk gewoon dagelijkse objecten zijn die belangrijk zijn voor onze functioneren. En ja, en daarom heb ik dat altijd gedaan. En die andere is dat de objecten die worden ook altijd op een andere manier gepresenteerd. Het is van groot belang om niet alleen te laten zien dat het is duur of het is een soort van status, maar het is ook belangrijk om te laten zien dat je weet, je bent een connoisseur bij wijze van spreken van hoe goed het is. Laten zien dat het een soort van geschiedenis heeft. Bijvoorbeeld, je hebt op Curaçao pronkkasten. En in die pronkkasten laten de mensen hun beste servies zetten zien. Ze laten foto's zien van de familie. Bijvoorbeeld, vroeger was het heel normaal dat je kwam naar Nederland je kinderen bezoeken. Het eerste wat je moet gaan doen is naar Volendam gaan en in de traditionele kleding foto's maken van je familie. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen die eigenlijk normaal zijn of eigenlijk niet voorstellen. Maar ze hebben wel een soort van referentie naar de verschillende climaxen in je leven. Dingen die je bereikt hebt. Het streven van je leven. Want je hebt hard gewerkt zodanig dat je kinderen kunnen gaan studeren. En die studeren nu in Nederland. En die werken. En ik ben bij hun op bezoek geweest. En we hebben samen in Volendam een foto gemaakt. En dat gaat in zo'n pronkkast samen met allerlei spullen die ze misschien hier bij Senos hebben gekocht. Of heel eenvoudige plekken. Maar toch, omdat het vanuit Nederland komt en alles bij elkaar, geeft het een soort van status en gewicht aan je bestaan.
Wat eigenlijk een hele mooie eigenschap is, toch? Dat je van iets wat heel normaal is, dat je dat kunt bezielen bijna. Dat je daar een verhaal omheen kunt hebben en de betekenis aan kan toekennen, waardoor het meer wordt.
Ja, natuurlijk. En het is zelfs zo dat het is een soort van obsessie voor deze mensen. Dus ze zijn altijd op zoek naar de waarde ervan. Ik ken bijvoorbeeld dat mensen hier bij Primark kleren kopen en die gaan rondlopen op Curaçao met die kleding. En ja, het is gewoon goedkoop enzovoorts enzovoorts. Maar op Curaçao is het wel kleren uit Europa.
Juist.
Dus als je rondloopt, dan ben je gekleed in Europese kleding. En niet het troep van dat je op het eiland kunt krijgen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus op zo'n manier creëren ze een soort van laag waarbinnen alles een extra toegevoegde waarde of meerwaarde krijgt in het bestaan en het functioneren van het dagelijks leven van die mensen.
En als jij dan werkt met bijvoorbeeld een glas of een emmer of een vergiet, kijk je dan naar die waarde die zij eraan toegekend hebben? Dus die extra waarde? Of is het voor jou een gebruiksvoorwerp wat de dagelijkse functionele waarde heeft?
Ik kijk naar hun omgang ermee en hoe zij dat interpreteren. Omdat wat ik zelf heel erg mooi vind, is dat je hebt niet één manier van ernaar kijken. En je hebt niet één manier om ermee om te gaan. Er zijn meerdere manieren hoe ze dat invullen. Ik zie bijvoorbeeld nu bij twee werken van Kevin hier. Ja, het zijn doodeenvoudige elementen, maar die doodeenvoudige elementen die worden zodanig bij elkaar gebracht dat er een soort van nieuw leven tot stand brengt voor deze objecten. En dat is wat ik ook de hele tijd zoek met mijn werk. Door een compositie te maken van de verschillende objecten die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Door ze bij elkaar te brengen en ze een soort van nieuwe functie te geven, krijgen ze een nieuw leven. En het nieuw leven wat ze krijgen, dat is voor de meeste mensen van heel erg groot belang. Omdat dat geeft ook hun bestaan een soort van toegevoegde waarde.
Ja. En als je hier zo naar kijkt, we hebben net één van de twee werken beschreven, gehoord door Kevin. In die andere zit bijvoorbeeld een scheidsrechtersfluitje. Ook weer die scharnieren. Dit weet ik niet precies wat dit is. Een soort staalkabel, denk ik, of zo. Uh-huh. Ja, zo. Als je hier naar kijkt, wat denk je dan? Wat voor nieuwe betekenis ontstaat er?
Nou, eigenlijk wat ik zelf heel erg mooi vind ervan, is dat de bevrijding. De bevrijding van doorsnee traditionele interpretatie van de objecten. En die bevrijding vind ik heel erg belangrijk. Dat men ziet dat je kan op meerdere manieren waarde geven aan objecten, aan vormen, aan materie enzovoorts. En die speelsheid voor kunst, voor creativiteit en eigenlijk voor ons hele bestaan is echt heel, heel erg belangrijk. En de speelsheid, daarmee kan je allerlei oplossingen teweeg brengen die ja, naar meerdere dingen kan leiden. En ja, zo'n scharnier, bijvoorbeeld als ik zie iets heel simpel. Bij die ene zijn die scharnieren blauw en die zijn kleiner en dunner. En bij die andere zijn die scharnieren zwaar en die zijn breder. Maar je ziet meteen dat het een soort van impact heeft op de werken. Omdat dan kwam meteen de vraag van, ja, is dat iets dat openklapt? Of is het juist iets dat vastgehouden wordt omdat het uit elkaar kan vallen? Die speelsheid die een soort van nieuwsgierigheid triggert bij mensen, dat vind ik echt heel erg mooi en belangrijk bij het gebruik van objecten op zo'n manier.
Ja.
Kijk, ik hou helemaal niet van kleuren. En ze hebben het vaak over mijn werk dat het kleurrijk is, maar het is geen keuze van mij. Dus ik gebruik dingen in een natuurlijke kleuren. Maar in dit geval zie ik wel dat kleuren aan toegevoegd worden om juist een soort van accentuering te creëren op de objecten. En dat vind ik wel mooi gedaan en goed gelukt.
Ja, ja, en dus hebben een roze paneel in twee verschillende tinten. Iets meer huidroze en dieproze. En dan bijvoorbeeld die scharnieren zijn felblauw. Dus ja. Die knallen eruit.
Ja. Bijvoorbeeld hier zie je ook dat die kleuren op die stenen, die ene die is grijs en die andere is geel, je ziet meteen dat de steen wordt iets anders. Dus het is niet een steen zoals wij in het dagelijks leven kennen, maar ja, het kan een steen zijn als een decorstuk of zoiets.
Ja. Kevin, is dat ook hoe jij die objecten gebruikt hebt? Wilde je ze per se in een andere hoedanigheid laten zien? Hoe is het ontstaan?
Ik denk toch wel vanuit een bepaalde intuïtie. Ja, ik ga nooit echt met voorbedachte raden ga ik aan de slag. Inderdaad, die stenen, dat zijn afgietsels. Dus het zijn ook al geen stenen meer. Maar ja, door ze vervolgens weer te coaten, is het eigenlijk ook de vraag, is het een afgietsel? Of is het nog steeds de steen met een coating eroverheen? En die scharnieren, dat is, ja, ik probeer ook altijd wel mezelf een beetje te ondermijnen. Of ik vind het ook wel lekker als het werk niet te serieus is. Je ziet hier eigenlijk drie scharnieren en tussen twee scharnieren zit een hoek in het paneel. Dit paneel zou nooit open kunnen scharnieren, zeg maar. Mm. En dat zijn wel elementen waar ik heel graag mee speel. Om eigenlijk de dagelijkse wetten, want ja, je weet gewoon, een scharnier zorgt ervoor dat een deur of een raam of whatsoever open gaat. Dat gaat hier niet. Dus dat vind ik leuk om mee te spelen in zo'n werk.
En op welk moment is het scheidsrechtersfluitje erbij ingekomen?
Het blazen op een fluit is natuurlijk niet het begin of het einde van een wedstrijd. Het kan ook een noodkreet zijn. En ja, op zo'n manier probeer ik objecten ook te herzien. Dus die associaties, inderdaad, bij jou roept het dan een scheidsrechtersfluitje op. Sommige mensen zien er een komma in. het kan op allerlei manieren. Dus ik probeer eigenlijk in mijn werk altijd door te gaan totdat er een al dan niet speculatief narratief ontstaat. Ja. En dan wordt het voor mij interessant. En dan ga je eigenlijk in conversatie met het werk. En dan, dat is een soort van magisch moment of zo. Ja, dat is misschien een beetje een gek.
Nee, kan ik me goed voorstellen. Ja, er ontstaat een soort nieuwe taal eigenlijk.
Precies, ja. En je raakt in, je gaat door tot er op een bepaald moment een flow ontstaat waarin je alleen samen bent met dat werk. En dat is een conversatie. En op een gegeven moment dan houdt die op. En dan is het misschien ook wel klaar of zo, ja.
En waar in de conversatie dacht je, dit is het nu wel? Op welk punt sta je dan?
Er moet een bepaalde balans in zitten. En ik denk dat de balans tussen herkenning en iets eigenaardigs, uncanny in het Engels, dat vind ik altijd wel een mooi woord. Ik denk als daar een balans in is, dat je het niet helemaal begrijpt, maar het komt je wel bekend voor en je moet je vinger er een beetje achter krijgen of zo. Dat probeer ik altijd te bereiken. Balans daartussen, zeg maar. Ja.
Ja.
Maar je schetst dan meteen met je materialen. Je schetst niet vanuit een tekeningetje en dan vanuit een tekeningetje ga je naar.
Nee, nou, wat ik wel eens doe is als ik echt, soms gaat het, en zal je waarschijnlijk wel herkennen, soms gaat iets heel vanzelfsprekend. En dan ben je helemaal, dan drijf je helemaal op die intuïtie. Ja. En soms is het wat lastiger. En wat ik dan voor mij werkt, is dat ik dan foto's maak van hoe ver ik dan op dat moment ben. En dan zet ik het op mijn computer en dan ga ik eigenlijk met kleuren en vlakken en vormen ga ik een beetje schuiven over dat paneel. Totdat ik weer iets heb waarvan ik denk van, hey, nu kan ik verder. En dan maak ik het echt. En dat fluitje is een 3D-print. En dat object eigenlijk linksbovenin, waar dat, waar dat draadje uitkomt ook.
Ja. Dus weer geen echte dingen.
Nee,
zoals
klopt.
Als die steen een afgietsel is.
Ja, klopt.
Die zit ons helemaal te bedotten eigenlijk.
Ik hou jullie mooi voor de gek. ik heb een tijdje geleden heb ik een 3D-printer aangeschaft. Tijdens COVID heb ik mezelf een beetje geleerd om te 3D-tekenen op de computer. Ik zoek vaak van die kleine elementjes. En ja, als ik dan bijvoorbeeld... Ja, je kan naar een bouwmarkt gaan, maar ja, daar hebben ze al... In elke bouwmarkt liggen dezelfde ringen en boutjes. Mm-hmm. En bij elke sportzaak liggen dezelfde fluitjes bijvoorbeeld. Om iets meer controle te krijgen over de vormen die ik uitkies, heb ik ervoor gekozen om ze ook 3D te printen, ja.
Dus dan streef je eigenlijk in iets wat je uniek maakt naar een soort algemeenheid. Dat is een grappige tegenstelling eigenlijk. Je probeert iets te maken wat algemeen is, wat mensen herkennen als zijnde een alledaags object.
Ja.
Maar het is net even iets anders.
Ja, precies.
Omdat je het zelf hebt gemanipuleerd. Doe je dat ook wel eens?
Nee, ik doe dat niet, nee.
Jij vindt echt dingen en die gaan meteen rechtstreeks erin. Ja.
Ik hou van dingen zoals ze zijn. Omdat het ook een soort van nostalgie, ervaring, erkenning, beleving, dat allemaal met zich meeneemt.
Daar zit een ziel in of zo. Ja, ik snap dat wel. Dat vind ik ook soms moeilijk om dan...
En weet je wat ik mooi vind? Is dat... Ik koop gewoon, de meeste van mijn materialen koop ik gewoon in plekken waar ze bouwmaterialen verkopen enzovoorts. En soms vragen de mensen van, ja, maar wat ga je ermee doen? Want je koopt heel veel ervan. Vaak kopen mensen alleen maar eentje of twee. En later kom ik terug en ik laat een foto zien van wat ik meegedaan heb. En iedereen lachen. Dus dat is ook een ding dat ik altijd zo mooi vind, is dat... mensen zien die spullen in de rekken of op zo'n terrein en hebben een soort van vaste bestemming ervoor. En nu draai je die hele bestemming. Eerst wat ze doen is vaak heel erg lachen. En daarna is van, je bent gek.
Ja.
En daarna, hoe ben je erop gekomen? Want die dingen die staan hier zo lang bij ons, maar nooit heeft niemand niks meegedaan.
Precies.
Dus.
Maar dan is dus de hele wereld eigenlijk een beetje jouw materiaalkist.
Ja.
Overal kun je iets tegenkomen.
Ja, overal, ja. Kijk, voorheen was ik in staat om heel veel te verzamelen. Daarna werd het verzamelen met een doel. Dus het geeft een idee. Dus ik neem het mee om meteen iets mee te doen. En nu heb ik zo'n beetje eerst een soort van idee in mijn hoofd. Want ik schets niet, hè. Ik neem materialen en ik gooi ze door elkaar en ik speel totdat ik het gevoel heb ook van, hey, er is
gebeurt
vrede.
Ja.
Er is vrede tussen mij en wat ik gemaakt heb.
Okay.
Naarmate ik ouder word ik selectiever in mijn materialen. Ik kan zoveel niet meer zelf doen. Dus ik moet mensen moeten me helpen. Dus dan moet ik altijd rekening houden dat dingen niet te zwaar moeten zijn.
Vanwege je eigen fysiek?
Ja, vanwege mijn eigen fysiek.
Is dat een inperking of is dat ook alweer een creatieve mogelijkheid? Hoe kijk je daarnaar?
Het is een creatieve mogelijkheid.
Ja,
want als gevolg daarvan ben ik gaan experimenteren met andere dingen. Bijvoorbeeld nu mijn grote liefde is voor die plastic tuinstoelen. Dat is nu mijn grote liefde.
Waarom? Wat is er zo aantrekkelijk aan die stoelen?
Omdat het zo simpel eruit ziet, maar uiteindelijk als je kan hele mooie dingen mee maken. Omdat het qua vorm, als je ze stapelt en een beetje uit elkaar haalt, dan zie je structuren ontstaan die heel erg mooi zijn. Omdat die stoelen, die zijn heel erg transparant. Weet je, in die leuning hebben ze altijd van die rare openingen. Daar heb je dat al. Aan de zijkant met die ronde armleuningen. Weet je, dat zijn allemaal elementen die ik, naarmate ik er veel meer mee ging werken, experimenteren, ging ontdekken. En dat zijn van die dingen waarvan ik mooi vind. Omdat de beperking dat ik nu heb, dat ik geen zware dingen mag telen enzovoort, dat ik nu dat heb ontdekt.
Ja.
Dus.
En ze zijn overal ter wereld te krijgen.
Oh ja, dat is echt troep.
Het is
vervuiling.
Het
is echt vervuiling.
Ja, je hoeft niet eens voor naar de tuin zaken. Je kan ze gewoon...
Ja, je kan ze overal.
Ja.
Dus ja.
Het is troep, maar toch is het je materiaal. Ja, dat is wel goed.
Ja, ja. Bijvoorbeeld, nu had je het over die 3D, die dingen vervormen.
Ja.
En toen kreeg je het idee, hey, maar ik zou zo'n stoel ook kunnen vervormen. 3D.
Ja.
Dus zo'n licht ging aan in mijn hoofd. Maar zo werkt dat. Zo werkt dat nou eenmaal.
Ja. Was ik nog wel benieuwd naar. Je had het dan over dat je je werk of de objecten, dat je die dan vindt bijvoorbeeld in een bouwmaterialenwinkel. Ga je daar dan heen met het idee van oké, ik heb vandaag heb ik 20 specie-kuipen nodig? Of loop je daar naar binnen en laat je ook een beetje leiden, zeg maar, door waar je oog op valt?
Eigenlijk het werkt zo bij mij. Ik heb ideeën en vaak zijn die ideeën heel raar. Ze zijn gewoon losse dingen in mijn hoofd.
Noem eens een voorbeeld.
Tussen 2021 en 2020 heb ik een serie gemaakt. Die bestaat uit ijzer, dus ijzeren kooien en betonnen blokken.
Okay.
Ik had een idee om beelden te maken die refereren aan half afgebouwde constructies. Dus als mensen beginnen met het bouwen van een huis of een gebouw voor een bedrijf en er is geen geld meer en het blijft staan, of er is geen vergunning en men kan het niet afmaken. Dus dan ga ik naar zo'n bouwmarkt en dan ga ik naar al die plekken die materialen leveren voor constructie. En dan ga ik rondlopen.
Mm-hmm.
En dan kijk ik naar wat ze hebben en dan neem ik al die ideeën mee van materialen die ze hebben. En dan ga ik die twee bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld betonmat. Ik vind betonmatten echt mooie dingen.
Dus de stalen structuur wat in een beton zit, toch?
Juist.
Om stevigheid te geven, ja.
Ja, dus dan koop ik die dingen en dan gaan we ze gewoon aan elkaar lassen. Om te kijken hoe het eruit ziet. En dan ga ik dan die betonnen blokken ook erbij halen. Van ja, hoe zou ik die combinatie kunnen maken om er... Dus op zo'n manier bouw ik het langzamerhand op totdat ik een beeld heb.
Ja, en streef je dan naar hetzelfde wat Kevin eigenlijk beschrijft? Dus iets wat je wel herkent, maar wat het niet is?
Ja.
Beetje hetzelfde balans.
Ja. Dat vind ik het mooie. Het staat daar, je ziet het, maar het is onwerkelijk.
Juist.
De werkelijkheid ervan is niet overtuigend genoeg, laat ik het zo zeggen. Het bestaat wel, maar het bestaat in je beleving. En het bestaat daar als object, maar je kan het niet bij elkaar brengen dat het een soort van realiteit wordt.
Juist.
Tenminste, dat zo kan ik het het beste verwoorden. Maar ik vind wel dat die speelsheid vind ik het wel belangrijk. En dat is wat ik ook mooi vond in je werk. Dat er een soort van noodzaak is in het zoeken naar, het spelen met, het onderzoeken. Want ik zie heel veel onderzoek in je werk. Dus ik zie een soort van research van werkelijkheid, weet je. Het is bijna dat je wil een research doen over vulkaan. En je gaat naar de vulkaan en je springt gewoon. Je weet dat je doodgaat, maar je gaat toch erin springen. Dus op zo'n manier, weet je. Je weet dat er een soort van gevaarte is. En toch spring je erin. Zoals ik al zei, dat met deze werken... Ja, het is toch moeilijk voor heel veel mensen om dat te verteren. En een soort van begrip voor te hebben. Het is hetzelfde met abstracte schilders voorheen, dat het... Ja, het was... Ja, wat gebeurt er hier?
Mm.
Maar nu iedereen imiteert dat, weet je? Als je op Instagram kijkt en dat allemaal, zie je iedereen imitaties maken van abstracte schildertechnieken en zo. En dat is ook hetzelfde met het werken met objecten. Dat je herkent waar men echt bezig is met een soort van zoektocht. Mm. En de mensen die uiteindelijk iets imiteren. En dat is wat ik mooi vind bij het werk van Kevin, dat het heel erg jong en spelend is en richting iets gaat, ja, wat nog, ja, ik denk zelf nog niet helemaal te definiëren is, wat juist mooi is.
Ja, dat is fijn, want dan heb je iets om door te blijven gaan. Hè?
Ja. Ja, om door te blijven gaan. Ja. Ja. Ik zag zo'n werk van jou, Melancholie.
Ja.
En dan denk ik van, juist.
Ja? Dus, omschrijf hem eens, wat zien we?
Je bedoelt het, dat werk wat in de aarde ligt.
Ja, ja.
Dat is een archeologische vondst, als het ware, O Melancholy. En dat is gebaseerd op een rietveld dressoir. Toen heb ik ervoor gekozen om, want ik vind zijn meubels fantastisch, om dus dat dressoir, om dat één op één eigenlijk na te maken uit een gietsteen. En die heb ik, als een archeologische vondst heb ik die in de grond gelegd. Een beetje aan de oppervlakte. Ja, en dat is ook natuurlijk een kwinkslag, want het werk van Rietveld onsterfelijk. Maar er ligt hier wel een versteende dressoir in de grond. Ja, dat was, dat is het werk waar je op doelt, toch?
Ja, ja. Ja.
En waarom dacht jij, yes, dit is goed, dit is het goede experiment?
Ja, omdat het meerdere lagen aanraakt, ja. Weet je? Het is niet alleen Rietveld, het is niet alleen archeologie, maar het is ook noodzaak. Het heeft ook te maken met onze eigen beleving en ervaring van deze objecten. Want ja, sommige mensen hebben die objecten thuis staan, niet omdat zij een waardering hebben voor het veld of kennis hebben van waarom het belangrijk is. Nee, het is omdat het een soort van status heeft.
Yes.
Weet je, het is duur, het is belangrijk, maar de meesten kunnen helemaal niet uitleggen waarom het belangrijk is. En het gaat een paar stappen verder dan wat wij gewend zijn van, ja, wat zou een archeologische ontdekking zijn, enzovoort.
Ja, mooi compliment.
Ja, zeker.
Heb je een beetje een antwoord op je vraag gekregen?
Nou, ja, absoluut. Zeker, ja. Ja,
en eigenlijk zie ik best veel overeenkomsten dus tussen jullie werk. In het zoeken naar de eindsfeer, het moment waarop het werk af is.
Ja, ik denk van wel. En wat ik mooi vind is alleen, ja, qua aanpak is het anders.
Ja.
En dat maakt het ook zo, nog steeds zo interessant. Want soms word ik gek van het term objet trouvé. Mm-hmm. Iedereen heeft het over, oh ja, je werk is objet trouvé. Terwijl het helemaal geen objet trouvé is, weet je. En ik zie in meerdere werken, vooral nu van jongere talenten, want ja, ik kijk ook heel veel meer naar jongere talenten, van hoe hun beleving, omgang, interpretatie enzovoorts met betrekking tot kunst is. En dan zie je dat er toch iets anders aan het gebeuren is. En ja, met het werk van Kevin, dan zie je dat ook, dat er toch een soort van nieuwe soort van leven in omgang met objecten en kunstwerken tot stand aan het komen is.
Ja, meer dan alleen een gevonden voorwerp ergens in plaatsen. Ja. Er wordt iets meer mee gedaan,
ja,
nog.
Ja, dat is wel mooi en goed van social media nu, is dat je ziet het verschil, hè, van de mensen die iets proberen te imiteren. Je ziet ook mensen die echt bewust zijn met een soort van onderzoek van, oké, wat wil ik teweeg brengen? Wat is de noodzaak in het werk? En dat het niet een soort van show, entertainment is van, ja, de kunstenaar die het meest raar doet met zijn werk, dat is spannend of interessant.
Hmm.
Dus, want ja, dat heb je vaak met deze soort werken, dat men meteen denkt van, ja, die probeert een beetje aan te stellen door een beetje raar te doen enzovoort. Dus,
wat misschien best wel een moeilijk onderscheid is, als je werkt met objecten die iedereen herkent, hoe laat je dan zien dat een werk kwalitatief goed is? En dat het niet zomaar het samengooien van een bepaalde herkenbare elementen is?
Ja, want dat is een grote vraagteken, hè? Ja, kwaliteit.
Moeilijk.
Ik kan het moeilijk uitleggen, maar het heeft wel heel erg veel te maken met je herkent een soort van noodzaak in het werk. En die noodzaak wat je erin herkent, heeft te maken met compositie, heel erg veel met compositie, waardoor je geen element hebt die een soort van dominante rol erin speelt. En dat is vaak de struikelblok bij de meeste werken, dat je meteen iets ziet wat heel erg dominant is.
Oh ja.
En die dominante elementen en kwaliteiten zie je soms. Techniek is bijvoorbeeld een struikelblok voor heel veel mensen die van die soort, ja, experimentele werken maken. Dat techniek zo aanwezig is dat de compositie is helemaal verwaarloosd. Dus er is geen balans tussen materiaal, hoe je materialen bij elkaar brengt, hoe je het presenteert, formaat, achtergrond, weet je. Er zijn zoveel elementen die van belang zijn om een werk sterk te maken. En als je alleen op één van die kwaliteiten gaat concentreren, dan gaat het mis.
Ja, ik denk dat het echt het is die balans. Ambacht, esthetiek. Ja. Ja, en datgene wat je eigenlijk niet kan benoemen, maar wat je wel ziet en voelt aan het werk. Dat is...
Dankjewel. Volgens mij zijn we er een heel klein stukje dichterbij gekomen om het in ieder geval te verwoorden. Dank jullie wel. Kevin en Tirza.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Beluister ook de andere afleveringen met bijvoorbeeld Gijs Scholten van Aschat, Robin de Puy, Jan Terminio, Karin Bloemen en ga zo maar door. En als je dat doet, abonneer je dan ook even, dan blijf je op de hoogte. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.